Radio 1. NTR.
Mangiare. Chef van het jaar Sydney Schutte maakt in het Waldorf Astoria in Amsterdam furoren met de Chinese keuken zoals hij die leerde kennen in Hongkong. Susha Dunhu van Toko Dunyong test 3 Chinese sauzen. Jonah Freud geeft college over de Amerikaans-Chinese celebrity chef Ken Hom. En de jongste bediende maakt een echte Hom. Uw presentator is Peter Apostel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere 2 weken. En we vinden het natuurlijk leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. Maar u kunt uw reactie ook twitteren. Hashtag Radio Mangiare. Als u daar nou ongeveer nu mee begint. Het gaat vandaag heel veel over Chinese keuken. Het gaat over Sydney Schutte. Het gaat over Waldorf Astoria. Het gaat over de toko van Amsterdam en wijde omstreken. Doe dat dan nu, want dan kunnen we die reacties ook behandelen. Hashtag Radio Mangiare of mangiare@ntr.nl. Zoals u dus al hoort, vandaag een uitzending met heel veel Chinese invloeden. Want de moderne Chinese keuken is in opmars. En ook zelfs in de klassieke Franse keuken zie je die invloeden terug. Iemand die dat bijvoorbeeld heel goed weet is Sydney Schutte. Onlangs uitgeroepen tot chef van het jaar 2017, terwijl het nog maar 2016 is. Alleen dat al.
Ja, dat is mooi, hè?
Je loopt voor op je tijd. Hij is ook chef van Die Breie Susje in het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam. Hij kookte daar in no time 2 Michelinsterren bij elkaar. Maar daarvoor zat hij aan de top in Hongkong. Ik zag deze week Sydney. Welkom. Leuk dat je er bent. En zo midden in de servies. Hoe kan het?
Nou, bij ons begint het wat later. Dus dit is een perfecte timing.
Oh, wat goed. Wat fijn. En het is ook heel dichtbij, hè?
Ja, daarom.
Ja. Ik zag deze week Richard Ekkebus op televisie. Jij kent hem goed. Je hebt met hem gewerkt. Hij zat in een aflevering van de Reunie.
Ja.
En hij liep en liet ons kijkers zien de markt van Hongkong.
Ja, die blijft indrukwekkend. Als ze die vissen levend snijden, dus ook de porties eruit snijden. Je ziet het hartje kloppen, dan denk je van, wauw, dit is wel heel luguber, maar daar is het gewoon heel normaal. Daar is het een teken van kwaliteit, dus dat het vers is.
En verse vis gaat natuurlijk boven alles.
Ja.
En daar veel meer dan hier, hè?
Ja, daar gaat het tot de extreme. Dat is daarom doen ze dat ook.
Ja. Hoe heb jij dat ervaren, die markt in Hongkong, toen je er zelf woonde? Je hebt er 4 jaar gewoond.
Nou, wij gingen er regelmatig overheen, omdat je toch weet dat je een keer daar weggaat. Dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk zien. En je ziet dan de kikkers. Kikkers die worden even levend uit elkaar gesneden. Kippen die gaan ondersteboven, worden ze geplukt. En je maakt wel de meest gekke dingen mee. En je zit alles te filmen en te fotograferen. Maar ja, het is wel. Ja, alles staat voor vers. Als het een kip levend geplukt wordt, dan weet je wel dat die echt vers mee naar huis gaat.
Maar je hebt dan niet dat je denkt van, ik word lid van een vereniging tegen dierenleed. En nee. Ik denk dat ik ook maar vegetariër word.
Nee, want dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij ons vak. Dus ja. Ik vind het prachtig.
Ja. Het is prachtig. En je hebt het hier niet, hè?
Nee.
Toch heel anders dan de Albert Cuypmarkt.
Ja, heel anders, ja.
Ja. Naast jou zit Susha Dunhu. Zij is de drijvende kracht achter Toko Dunyong. Midden in het Chinatown van Amsterdam. Kontrijen Zeedijk. Een zaak die ze sinds 2000, meen ik, hè? Of?
Ik ben zelf werkzaam sinds 2000, maar de zaak zelf die bestaat sinds 1959.
Ja, want het was de eerste zaak, de eerste toko eigenlijk.
Ja.
Die zo gespecialiseerd met Chinezen.
Ja.
Of moet ik beter zeggen, Aziatische producten?
In het begin voornamelijk alleen maar Chinese artikelen.
Ja.
Maar dan sinds een jaar of 15, eigenlijk sinds voornamelijk dat wij erin zijn, dat we echt meer gespecialiseerd zijn op het hele Aziatische vlak en niet enkel op het Chinese vlak.
En dan gaat het echt om speciale producten die we natuurlijk niet zomaar bij Albert Heijn of Aldi of Jumbo kunnen kopen.
Ja, ja. Eigenlijk, nou stel als je Chinees wil koken en je gaat bijvoorbeeld naar de Sichuan keuken, die al zeg maar ten opzichte van de algemene Chinese keuken een beetje gespecialiseerd is.
Ja.
Dan gaan we ook wel op elk ingrediënt weer verder op in. Dat je ook de meeste ingrediënten bij ons kan vinden. Voor zover ze überhaupt in Nederland verkrijgbaar kunnen zijn.
Nu heb ik mij laten influisteren dat jij het geheim kent van het boodschappenbriefje van Sydney Schutte.
Ja, dat
Sydney laat boodschappen doen in jouw toko.
Ja, een heleboel zelfs. Ja.
En,
hij zit de hele dag op de fiets. Nu niet meer gelukkig.
Ja.
Nee, hij zal daar zijn mensen voor hebben. Maar hij komt dus met al zijn wensen en verlangens bij jou.
Ik denk voor de Aziatische ingrediënten wel, ja.
Ja. Vertel ons iets. Klap uit de school.
Zijn eendentongetjes komen onder andere bij ons vandaan.
Eendentongetjes?
Eendentongetjes, ja.
Daar ben ik gek op.
Ja.
Eendentongetjes. Jij ook, jij bent ook dol op
eenden. Nou, ik heb er eentje gekregen van Sydney deze week... toen ik een kijkje in zijn keuken kreeg. En het was fantastisch.
Die was meteen om.
Ja.
Is het heel klein, het ene tongetje? Of ja, denk ik, ja, heel klein.
Ja, je krijgt er niet veel vlees vandaan. Of tenminste, je eet eigenlijk alleen maar het velletje. Ja. Maar het is wel precies genoeg dat je wel een bite in je mond hebt... en vervolgens dat je meer wilt.
Het is niet gedroogd, of het is wel gedroogd, vers?
Nee,
of?
Het is vers. Het is vers ingevroren. En het zijn gewoon van de Hollandse eenden. Die worden ergens bij Nunspeet...
Komt zelfs hier uit Nederland vandaan.
Ja, het is gewoon van Hollandse eenden, ja.
Wat nog meer? Wat heeft hij nog meer op zijn lijstje staan?
Nou, wat hij recentelijk eigenlijk heel veel neemt... en wat eigenlijk waar ik eigenlijk ook een beetje benieuwd naar ben... wat je ermee doet, dat is de witte paddenstoel.
Bij ons
heet dan de witte fungus.
En ja. Ja. Oh, de tremella, de trilzwam.
De trilzwam, die kent hem niet.
Ja, die trilzwam voor mij heeft wel 10 verschillende namen. Maar het gekke is, als je dus bij ons in het restaurant plaatsneemt aan tafel... staat hij al op tafel. Onder een glazen klos. En iedere gang, als je het menu bestelt... iedere gang, nadat je het voorgerecht hebt bijvoorbeeld... komt iemand langs met een kleine sauciere... met een soort cocktail erin. Van oranjebloesem, duindoorn, bes en tipatje. Dat is een gefermenteerde ananassap. En dat schenken ze dan over die tremella heen.
Ja, over die trilzwam.
Over die trilzwam. En voordat het dessert mee gaat, wordt die weggehaald... En dan krijgen ze dat in het klein, zeg maar. Met een ijsje van notenboter eronder. En je ziet eigenlijk alleen een stukje van die zwam. En het is heel, heel bijzonder. Het is echt, de smaak is fantastisch. Maar waar ik van hou, dat heb ik ook geleerd in Azië, is de structuur.
De structuur van de zwam.
Sommige mensen die moeten eraan wennen. Maar als je het een paar keer gegeten hebt, vind je het helemaal super. Het heeft een hele mooie crunch.
Oké, je heeft een crunch. Want ik heb ook bij jou mogen eten. Wat dat betreft zorgen we heel goed voor onszelf hier bij Mandjaren. En toen kreeg ik een monkey head, geloof ik. Ja. Dat was een hele grote, ook een paddenstoel. Ja. En die had een hele stevige structuur. Jij kent hem ook wel, hè?
Ja, we hebben hem verkocht. We hebben hem tegenwoordig niet meer in het assortiment. Maar het is inderdaad een hele vleesige paddenstoel.
Ja. Ja, het was een. We hadden een samenwerking met Chinese chefs uit Shanghai. De Wuji heet die groep. Dat is een vegetarische restaurantgroep. En die hebben eigenlijk iets daarmee uitgevonden. En ik was altijd absoluut geen voorstander van vlees. Hoe zeg je dat? Vlees.
Vlees.
Hè? De vleesvervangers.
Ja.
Totdat ze met dit kwamen, toen viel ik echt bijna van mijn stoel af. Had ik zoiets van: wauw, wat is dit? Het lijken op kip, tussen kip en zweesrek.
Ja.
Is echt maar het is een paddenstoel.
Het is een paddenstoel.
Het heeft die structuur.
Ja, ze hebben hem zo bewerkt, zeg maar. Dat als je hem zo bakken, op een gegeven moment denk je dat is een gehaktbal. En dan snij je er een stuk af. En dan denk je van, wauw, wat is dit?
Ja.
Maar dat, alleen hun doen dat. Dat doet niemand anders. En ik binnenkort ook, omdat ik weet hoe het moet.
Ja, precies. Ja, jij was er toen al.
Dat is goed om te weten. Dan haal ik hem in ieder geval weer terug in dat soort
dingen. Graag.
Maar ik vind dat het fijnste bij Dunjong is dat ook... want er staan natuurlijk heel veel ingrediënten. Kijk, Sydney heeft ze allemaal leren kennen... of heel veel waarschijnlijk in Hongkong. Maar als ik daar kom in die winkel... ik weet natuurlijk echt maar een heel klein beetje...
Ja.
Maar ik vind het zo fijn dat je wel alles kan vragen ook daar.
Ja,
dus
wel
een,
ik denk ook dat Susha, die hier aan tafel zit, ook ongeveer alles weet. En wat jij straks gaat doen, jij gaat ons aan de hand nemen in de wereld van de Chinese sausen. We gaan 3 sausen proeven en bespreken. En dat zijn heel uiteenlopende sausen, maar die je eigenlijk wel steeds terug ziet op de kaart. Hè? Die heel veel worden gebruikt in de Chinese keuken.
Ja,
je bent zelf ook in een Chinees restaurant opgegroeid, mag ik het zo noemen?
Ja, klopt.
Wel, is dat een Chinees restaurant zoals wij er vele kennen in Nederland?
Ja, maar dan van buiten Amsterdam, zeg maar. De Chinees-Indisch restaurant.
Ja, dus, precies.
Met de Fuyonghai en de Papi Panglang.
En de grote, grote velle wit papier waar het ingepakt werd.
Ja, helemaal.
En er was een luikje.
Een luikje.
En jij werkte aan de andere kant van het luikje?
Een magische
luikje. Ik werkte
luikje.
Wel aan de voorkant van het luikje.
Jij was in de bediening.
En, ja, ik heb wel ooit eens achter het luikje gestaan. Gewoon puur om het te proberen. Maar ik werkte voornamelijk aan de voorkant.
Ja. Daar kom je vandaan. Ja. En nu ben je ergens anders. Want je bent natuurlijk helemaal in de wereld van de verfijning nu aan het zoeken.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is wel mijn basis natuurlijk. Ik heb ook, toen ik uit huis ging op mijn 18e, toen ben ik ook meteen begonnen met koken. En toen ging ik alles proberen wat ik kende vanuit huis. En ik ging ook gewoon, ik belde dan mijn moeder van hoe maak je dit, hoe maak je dat. Dus het zit wel echt in me, dat eten. En ik heb mijn studie in heel iets anders gedaan. In de biologie heb ik de studie gevolgd.
Ja.
En heb ik ook een aantal jaar in de wetenschap gezeten. En daarna eigenlijk in de toko begonnen. En toen kwam het eigenlijk allemaal weer terug. Maar tegenwoordig...
Ook omdat je met een Chinese man bent getrouwd natuurlijk. Van wie de ouders deze toko...
Eigenlijk wel, ja. Dreven. Dus met Kim Ping-dun.
Ja.
Inderdaad, zijn ouders die runden de toko toen. En het was voor zijn ouders niet vanzelfsprekend dat wij ook in de toko terecht zouden komen. Maar ik had zelf zoiets van, ik wilde het wel doen. Gewoon daarin beginnen en kijken hoe ver we komen. En ik werk er nu al 16 jaar.
Ja.
Dus ja.
Je kunt zeggen dat het bevalt.
Het bevalt aardig, ja.
Jona Freud, die hoorden we net ook al. Dat is mijn steun en toeverlaat. Dat is de kookboekenfanaat. En vandaag geeft ze een mini-college over de televisiekok Ken Hom. Beroemde man van de wok. Ga je straks allemaal uitleggen.
Ja.
Ik wil eigenlijk gewoon even iets anders horen. Jij mocht vanmiddag hapjes voor de koningin maken.
Heb ik dan weer.
Ja, vertel even wat het was.
De Prins Bernhard Cultuurfondsprijs is vandaag uitgereikt. Rijkt aan Hedy Honigman, een documentairemaakster uit ons land. En die heeft ooit een heel mooie serie documentaires gemaakt. De liefde gaat door de maag. Daar heb ik jaren geleden met haar veel over gepraat. Om de invulling te geven aan die programma's. En die Prins Bernhard Cultuurfondsprijs wordt uitgereikt door onze koningin. En een van de documentaires van Hedy gaat over haar moeder, die uit Polen ooit gevlucht is. Een Joodse vrouw. En die maakte daar zogenaamde Frennekes.
Een Frennekes.
Nou,
wat is dat?
Ik heb zelfs Claudia Ronen gebeld van de week om te vragen of zij ooit van Frennekes gehoord had. Nou, ook niet. Maar ik had er ook, dit zijn een soort pirozhki, zoals je dat in Oost-Europa veel hebt. Het is gewoon een gevuld deeghapje. Het stelt helemaal niks voor. Er zit ook een vulling in van aardappelpuree en gebakken uien. Het is een heel simpel hapje, echt voor arme Joodse mensen die dat dan vroeger aten.
Ja.
En ik heb Frennekes gemaakt voor Hedy en dus ook voor de koningin. Ja,
voor
vandaag.
Maxima, en toch even haar reactie.
Nou, daar heb ik niet heel erg op gelet.
Heb ik niet op gelet.
Is dat jammer?
Ja, dat is jammer.
Ik heb wel een foto gemaakt van haar met de hapjes. Dat dan weer wel.
Dat is dan. Mogen we die dan ook
op Facebook? Zal ik straks even op de site
Facebook
zetten.
En Twitter, luisteraars. Dat zijn de kanalen waarin u ons ook kunt volgen. We hebben natuurlijk ook een eigen pagina. Radiomangiare.nl Sydney Schut. Oh, ik vergeet nog te vragen. Jij hebt een kenhommetje gemaakt.
Ja, dat klopt. Ik heb chow mein gemaakt. Dat is eigenlijk een heel... Of chow mein in het Engels. Maar een heel basic... geroerbakt noedelgerecht.
Ik zie nu al een vorm van bescheidenheid op je gezicht.
En dat ik wil vooral dat basic heel erg benadrukken. Dat we,
maar komt omdat we mensen aan tafel hebben zitten waar jij nu al bang bent.
Waar ik heel zenuwachtig ben. Ik voel mijn eigen hartslag niet eens meer. Zo gaat het nu met mij.
Jij hoeft daar niet voor op een markt in Hongkong te liggen.
Nee.
Maar luister, want het moet hier ook live gaan gebeuren.
Ja, dat gaat hier zo direct gebeuren in de fantastisch geoutilleerde die we hier
ongesponsorde.
Ja, volstrekt ongesponsord.
Het zijn twee pitten en ze hangen aan een snoer.
Ja.
En dus ze komen uit een Zweeds warenhuis. Verder kan ik het niet zo vertellen. Maar in ieder geval, qua wok gebeuren kan dat nooit wat zijn.
Nou, het is zoals bij de radio wel vaker... dat de verbeelding moet weer ernstig aan de slag vanavond.
Goed, onze hoop is hierop gevestigd. Sydney Schutte die is onlangs uitgeroepen tot chef van het jaar 2017. Hij is nog jong, maar hij is in rap tempo opgeklommen... van leerling tot sterrenchef. Groot geworden onder Jonny Boer, zo heet dat dan. Lang, 4 jaar in Hongkong gewerkt. Onder andere met Richard Ekkebus. En uiteindelijk ook natuurlijk voor zichzelf. Hij werkt nu als chef in het knetterchique Waldorf Astoria. Een hotel aan de Amsterdamse grachten. Waar diverse restaurants worden gevoerd. Waaronder eentje met 2 Michelinsterren. Maar je bent ook verantwoordelijk voor de roomservice.
Ja, voor alles.
Ja.
Dus vanaf het ontbijt tot roomservice, tot de banquet, tot de bar snacks, de afternoon teas. Maar dat is eigenlijk ook wat ik heel erg leuk vind.
Ja, juist die breedte van zo'n...
Ja, ik vind het juist dat je de ene keer moet je bezig met een kerst afternoon tea, de andere keer moet je bezig met een steak sandwich, met steak and cheese sandwich bijvoorbeeld.
Ja.
En die variatie vind ik leuk. Alleen de echte focus ligt natuurlijk wel op het restaurant, omdat daar ik het meest druk mee ben.
Ja.
Maar dat is ook veel intensiever als dat ik een steak sandwich moet maken. Want die maak je 2-3 keer en dan is die gewoon super lekker.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk een stuk makkelijker.
Ben je aan handen en voeten gebonden omdat het een hotel is?
Nee, helemaal niet.
Je kunt heel vrij bewegen, je kan een kaart maken zoals je wil. Of...
Ja, ik heb natuurlijk Roberto Paier is mijn baas. Dat is toch wel een bekende, denk ik, in Amsterdam.
Hij is in Mangiare, heeft hij ook zijn sporen verdiend.
Ja, precies. Ja.
De Italiaanse Hilton Hotel is natuurlijk onder
andere. Ik mag hem heel graag, hij is echt fantastisch en hij is enorm supportive. Dus hij laat me echt helemaal vrij erin. En, dat is ook wel belangrijk, want dat limiteert anders ook je creativiteit.
Ja, en hij heeft je niet voor niets eigenlijk uit Hongkong laten overkomen. Daar moet dan ook wel iets interessants en iets uitdagends tegenover staan.
Ja, precies. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik hem ontmoette, dacht ik van, wat een aparte man.
Ja.
En ik denk van, hij heeft heel veel klasse natuurlijk. En vooral zijn kleding. En,
zeer stijlvolle iets. Ja,
hij spaart stropdassen.
Ja. En, maar nu, ik hou van, ik vind hem echt fantastisch.
Ja, ja. Jij krijgt daar alle vrijheid. En je bent uitverkoren door hem en door Waldorf. Omdat jij natuurlijk heel veel sporen hebt verdiend in Hongkong, waar je 4 jaar hebt gekookt. Hoe belangrijk was die periode voor jou, culinair?
Nou, het gekke is dat ik kwam terug vanuit Hongkong en ik had heel veel Aziatische invloeden. Maar dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met wat ik geleerd heb in Hongkong. Want ik werkte gewoon in een hotel waar een Franse keuken zat, van Richard Eckebus, met 2 Michelinsterren.
Amber.
Restaurant Amber, ja.
Ja.
Maar het was de dagen dat ik vrij was, dat ik van 's morgens tot 's nachts echt overal in alle authentieke Chinese, Kantonese, maakt niet uit, dimsum restaurants of gewone wokrestaurants. Om die smaken te leren. Gewoon voor mezelf, omdat ik dat gewoon...
Dus je was de hele tijd aan het eten?
Ja.
Oh, wat een heerlijk daar.
Dat kan geen straf zijn, toch?
Nee, dat is helemaal geen straf. Dus eigenlijk kookt je gewoon vrij klassiek daar in
Nou, het is wel een moderne Franse keuken. Alleen, ik heb, als ik vragen had over de Chinese keuken, ging ik naar de personeelschef. Er stonden 3 Chinese chefs van de kantine. En die maakte eendenvoetjes of eendenpootjes. En die maakte echt Chinese eten, zeg maar.
Ja.
En die spraken geen Engels. En die vertelde mij dan met handen en voeten, legden ze me eigenlijk uit, hoe je iets maakte. Dus de Peking eend of krokant spek. Of zo legden ze me iedere keer. Maar dat ging in het begin heel moeilijk. Als ik iets vroeg, dan zeggen ze van ja, dat komt wel. En pas 3 maanden later kwamen ze daarmee. Want Chinezen geven niet graag hun recepten weg.
Die geven niet hun recepten weg, nee.
Nee, nee.
Nee, dus er wordt heel veel op gevoel gekookt en met de kennis die ze zelf opslaan.
Geleerd hebben van familie of van hele bekenden. Maar ze zullen niet zeggen van, als je 2 dagen werkt van hier, ik zal het even voordoen.
Maar die eendenpootjes waar jij het over hebt, dat is wel een bijzonder fenomeen. Want eendenpootjes wordt heel veel gegeten, hè?
Ja, ik zeg eendenpootjes, maar ik bedoel kippenpootjes.
Kippenpootjes, die worden heel veel gegeten.
Ja. Ja, heel veel. En in het begin had ik zoiets van, bah, wat is dat?
Het is toch ook een hele mond vol met botjes.
Ja, het is een hoop werk. Het is een heel klein beetje vlees, ja.
Maar op een gegeven moment ga je toch ook wel weer waarderen.
En wat waardeer je daar dan in?
Ja, als ze goed gemarineerd zijn en ze meestal worden gestoomd. Ik vooral met de black bean vond ik helemaal fantastisch.
Ja.
En je doet het hele pootje eigenlijk...
Zwarte bonen saus, hè? Ja, die we straks ook bespreken overigens.
Ja. Je doet het hele pootje in je mond en je spuugt daarna de botjes uit. Het is echt op zijn Chinees, maar het is wel hartstikke lekker.
Er wordt veel gespuugd. Het is, het is echt fine dining, zoals ze dat dan noemen.
Ja.
Susha, heb jij een liefdesverhouding met die kippenpootjes?
Ik vind die met die zwarte bonen, die bestel je eigenlijk bij de dimsum. Die eet ik ook heel graag.
Ja.
Altijd als ik ga dimsummen en we eten bijvoorbeeld met alleen maar Nederlands mensen samen, met vrienden, dan bestel ik in ieder geval dat, want dat is van mij dan.
Ja, precies. Ja. Daar komt de rest ook gewoon niet aan.
Ja, zij kijken ernaar en denken van, wat is dat? En ik zeg van, nou, het is kippenpootjes, heel erg lekker, maar als je niet wil, is het niet erg hoor, want ik eet het gewoon op.
Ja. Ja. Ja, dus ik begrijp dan eigenlijk, Sydney, dat niet zozeer het koken in die keuken jou nou heel erg tot grote hoogte heeft gebracht. Dat was heel erg moeilijk en goed. Maar dat die hele omgeving jou inspireerde tot Aziatisch.
Ja, ik ben al heel veel steden geweest over de hele wereld. Maar Hongkong is echt voor mij de meest gevarieerde culinaire stad.
En waar ligt het aan? Wat
is
het?
Je hebt daar zoveel goede restaurants en zoveel... En dan praat ik niet over topzaken met Michelinster, maar dan praat ik gewoon eenvoudig restaurants waar je soms €2 betaalt. €20 Hongkong dollar. En dan zit je gewoon fantastisch te eten. En dat vind ik zo mooi. Dat gewoon een kom met een bouillon en wat noedels erin. En een paar gedroogde garnalen of zo. Dat je helemaal uit je dak gaat.
Ja.
Dat vind ik prachtig.
Dus die Chinese keuken is gewoon echt natuurlijk significant anders dan waar wij mee groot geworden zijn.
Ja, 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 absoluut. En wij, ja, maar het lijkt er niet eens op.
Nee, maar waar draait het eigenlijk om dan? Want het gaat dan om hele kleine, maar hele grote smaakmakers eigenlijk.
Nou, wat leuk is, wij doen zeg maar heel veel. Dus wij hebben een heel groot menukaart met een heleboel. Maar daar heb je een heleboel zaakjes, die doen maar één ding. Een heleboel zaakjes lopen naar binnen en dan kan je twee soorten kommetjes met noedels krijgen. En that's it.
Ja.
En als je iets anders wil, dan heb je pech. En dat is mooi. Want dan kan je ook focussen op kwaliteit door het simpel te houden en heel betaalbaar te maken.
Ja, maar je hebt nooit overwogen om dit in het Waldorf te gaan ontwikkelen verder deze koers. Ja.
Zou toch best leuk zijn.
Zou best leuk zijn, maar het gebeurt al in Nederland heel veel. Hè? Ja. Dat je één product ergens een kreeft kunt eten, ergens een worst kunt eten. Ja. Dat zie je steeds meer.
Ja.
Ja, dus jij hebt onlangs heb je een aantal Chinese chefs naar Nederland laten komen, naar het Waldorf Astoria. En toen heb je een vegetarisch 7-gangen menu gemaakt, waarin eigenlijk jouw eetcultuur, jouw manier van denken over eten en die van hun samenkwamen.
Nou, of samenkwam weet ik niet. Maar...
Nee, ja, laten we zo zeggen, ze werden in chronologische volgorde uitgeserveerd.
Ja, correct. Ja, ze kwamen in één menu samen, ja. Maar het leuke was het grote verschil. Dat was eigenlijk het leuke ervan. Het ging echt helemaal van links tot helemaal naar rechts. Dus hun komen bijvoorbeeld binnen in de keuken. En dat vond ik zo prachtig om te zien. Als wij in de keuken binnenkomen, dus ik met mijn keukenteam, dan gaat het heel erg georganiseerd. Iedereen weet precies wat hij moet doen. Tak, tak, tak. En hun komen binnen, er waren dan 5 restaurantchefs, want die hebben totaal 7 restaurants. Dus de grote
vegetarische keuken, keten, hè, waar je het net over had.
Ja, hun komen binnen, die pakken een grote pan, staan met z'n 5 rond die pan. Ze doen er van allerlei ingrediënten in zijn geheel, dus niet eens gesneden. Dus een hele Chinese kool, er ging een heleboel paddenstoelen in, alles in zijn geheel. En tot randje gevuld, niet onder de rand, maar echt tot randje gevuld. En op een gegeven moment gaat hij koken en dan gaan ze proeven en dan gaan ze met z'n 5 gaan ze erover praten. En zo stonden ze er gewoon... misschien een uur, anderhalf uur rond die pan.
Te discussiëren.
Ja, en over dat zou bij ons nooit gebeuren. En daar zie je al gelijk al dat hun zo anders denken en doen. En dat vind ik juist zo mooi. En dat vind ik echt fantastisch.
En krijg je de vinger er dan achter wat daar dan precies gebeurt in die kleine vergaderingen rond die pan?
Ja, ik probeer dat wel achter te komen. Ze spraken geen Engels.
Nee.
Er was één meisje bij die vertaalde alles. En ze hebben wel voor alles wat ze doen een reden. Dus ze gooien bijvoorbeeld gember in om het minder bitter te maken. En zo hebben ze wel een heleboel trucjes. Volgens mij eeuwenoude trucjes, die wij nog helemaal niet kennen. En daarmee sturen ze die bouillon. Nou, uiteindelijk krijg je gewoon een bouillon met 18 verschillende soorten paddenstoelen in een kopje. Ja. That's it.
Ja. Ik heb die 7 gangen ook mogen beleven. Dat was een groot feest. Heel opvallend was eigenlijk dat het onderscheid tussen de gerechten die jij hebt gemaakt en ontwikkeld, dus, en die van de Chinezen, dat zo verschrikkelijk anders was.
Ja.
De Chinezen, we hadden een hele traditionele, eigenlijk best traditionele gerechten. Met traditionele elementen. En jij maakte er een soort culinair huzarenstukje van. Totaal anders.
Ja. Ja,
dus daarom zeg je ook, we hebben niet samen gekookt.
Nee, want in januari ga ik naar Shanghai. En dan gaan we precies zelf doen, dan draaien we het om.
Dan wordt het daar uitgeserveerd ook.
Ja, dan ben ik daar zeg maar te gast. En samen met nog iemand uit de keuken. En dan gaan we eigenlijk precies hetzelfde doen. En dan gaan die mensen daar ook helemaal versteld staan van wat ik weer doe. En hier was het andersom. Hier zullen ze meer versteld hebben staan van wat Chinese chefs hebben gedaan.
Wat betekent het nu, zo'n samenwerkingsverband? Steek je daar wat van op? Of?
Nou, dit is gewoon puur omdat ik het superleuk vind om met andere chefs te koken. Uit een heel andere... uit een ander land en dan vooral helemaal uit het oosten. Dus dit is gewoon puur voor de fun eigenlijk.
Ja.
Het is niet eens dat het moet. Ik vind het gewoon superleuk. En het is ook naar mijn idee nog nooit eerder gedaan in Nederland. Vegetarische combinatie van East en West.
Susha?
Ja, er is de Tempel. Die heeft ooit een vegetarisch restaurant gehad. Maar dat was... Ik denk dat die...
Bedoel je de tempel op de Zeedijk?
De tempel op de Zeedijk.
De echte tempel. Ja.
Toen die open ging, toen hebben ze een vegetarisch restaurant gehad. Ik denk dat die 1 jaar of 6 heeft gedraaid. Ik denk dat het ook wel... zeker wel 10, 12 jaar geleden is geweest dat die opgezet werd. Maar Uiteindelijk, ik denk dat het gewoon niet liep en dat het daarom is gesloten.
Ja, ja, dat is een boeddhistische tempel, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar het grappige hierbij was, vond ik ook wel, dat er een enorm animo was voor dat vegetarisch zevengangenmenu.
Ja,
nog...
dat vond ik zo leuk. Want het was binnen 2 dagen was uitverkocht.
En het bleek dus dat heel veel mensen ook zitten te wachten eigenlijk op zo'n verfijnde vegetarische keuken. Ja. Dat is iets wat 10 jaar geleden ondenkbaar was in Nederland, denk ik.
Ja.
Nou, toch is het wel grappig dat heel veel mensen wel thuis... want ik heb natuurlijk door mijn kookboekenverhaal... dat er heel erg veel vraag is... juist naar die vegetarische, Aziatische gerechten. Dat mensen daar boeken ook over willen. Mensen, het leeft wel heel erg. Want het is natuurlijk, doordat er zoveel specerijen ook, kruidenspecerijen in gebruikt worden... Kan je er heel erg met smaken mee aan de gang.
Ja, ja, en daardoor mis je dus die proteïne niet. En dat vind ik dus ook... leuk als je dus zo gaat koken. Dus met die Aziatische... Ja, ik noem het altijd een Aziatische touch, zeg maar. Want meer doe je eigenlijk niet. Want het is niet dat je Aziatisch gaat koken. Maar je gooit er bijvoorbeeld... Nou, zometeen heb je... Sushi gaat...
3 soorten sauzen.
3 soorten sauzen doen.
De zwarte bonensaus.
En dat knalt gewoon. Dat knalt qua smaak. En dan heb je echt geen stukje vis of vlees meer nodig.
Nee, maar feitelijk zou je kunnen denken dat het inkoken, zeg maar, het reduceren van wat je in de Franse keuken heel veel ziet bij sauzen, dat het bijna naar hetzelfde effect toe zou kunnen gaan. Dat je dan zo geconcentreerde smaak maakt dat je alles eruit knalt. Dat je dat gewoon met groenten kunt doen. Of,
ja. Ja, ja.
Ben ik nu een free ride aan het nemen?
Ja, maar het is toch weer helemaal anders.
Dat is toch weer anders.
Ja, hun gebruiken ook wel. Toch wat meer suiker en chili. Wat meer echt boost, zeg maar.
En ik denk dat de ingrediënten ook wel, net zoals we champignons hebben, natuurlijke umami. Dus een soort van natuurlijke smaakversterker.
Ja, die.
Als je dat gebruikt, dan komen die smaken uit. Maar als je enkel groenten gebruikt en je gebruikt geen ingrediënten die umami geven, dan blijft het toch een beetje vlak.
Ja. Wat denk jij nou, Sydney? Ga jij hier mee door? Zie jij dat Aziatische, ja, als het ware, exploderen in dat wat jij gaat doen in de toekomst? Of zoek je ook weer naar andere continenten?
Nou, ik kom tegenwoordig ook nog vaak in Midden- en Zuid-Amerika. Dus ik denk dat er nog wat andere dingen gaan komen.
De Pampa komt straks, de grote dikke biefstuk van de grill. chimichurro of zo.
Ik vind, je moet je niet beperken tot bepaalde landen of wat dan ook. Maar dat is juist mooi. De wereld heeft zoveel mooie dingen te bieden. Ja, waarom zou je het niet gebruiken?
Nee, maar als jij later een oud mannetje bent, wat nog heel lang duurt, maar goed, naar je cv kijken, dan zullen we waarschijnlijk toch wel zien dat Hongkong voor jou een hele belangrijke periode.
Ja, zeker. Ik wilde echt ieder jaar terug gaan.
Ieder jaar terug?
Ja, gewoon om te eten.
Ja.
Ik ben nog zo benieuwd als je dan chefs over laat komen uit Hongkong. Wat nu dus gebeurd is voor die avond of voor die week, weet ik veel. Laat je dan ook weer alleen maar hele hoog aangeschreven chefs met veel Michelinsterren. Of juist ook zo iemand komen die alleen maar één zo'n gerecht maakt in zijn restaurant, wat hij helemaal geperfectioneerd heeft.
Nou, uiteindelijk vind ik dat wel leuker.
Ja,
Vind ik wel leuker als iemand komt die gewoon ergens heel erg goed in is.
Ja.
Ook al is maar één ding. Dat is wel... Ja, ik vind dat fantastisch.
Maar dat was nu dat is uniek. Niet het geval.
Nou, Jason Pan, dat was de executive van de hele groep. Dus de grootste, dat was eigenlijk de man, degene die de baas was. Die was erbij. Ja. En die had dus die Monkey's Head, die bereiding bedacht.
Okay.
En ja, ik vond het toch wel heel erg uniek. Dat ik denk van wauw, alleen daarvoor... Vind ik het al gaaf dat we dit doen. Door dat gewoon een keer te zien hoe dat gemaakt wordt.
Ja, en die Monkey's Head, dat weet ik dan uit eigen ervaring nu. Als je dat eet, dan is er totaal nergens meer een echo van vlees of vis in je buurt. Ik bedoel, je bent heel gelukkig met dat wat er is. Hè?
Ja.
Je hebt helemaal niet iets anders nodig.
Nee, precies. En dat is, ik vind
dat
wel mooi.
Dat is waanzinnig. Ja.
Ik ben ook echt van overtuigd dat over 10, 15 jaar... dat denk ik 40-50% wel vegetarisch is van de Nederlandse bevolking.
Dat zou geen slechte zaak zijn.
Ik denk het echt. Want je ziet bij ons, en niet alleen bij ons, je ziet heel veel restaurants. Je ziet het echt, vooral de vrouwen... die heel veel vegetarisch bestellen. Ja. We hebben een vegetarisch menu in de menukaart en een gewoon menu. Dus gewoon met proteïne. En we verkopen bijna iedere tafel half-half.
Ja, ja.
Dus
ja.
Echt, de vrouwen hebben zoiets van... ik wil een groot menu eten, maar dat ik gewoon lekker... minder zwaar, dus gewoon wat meer groens, meer gezond.
Ja.
Tenminste, dat idee is het dan. Ik weet niet of het gezonder is, maar... Het is denk ik een beetje hetzelfde.
Ja, maar het is niet zo verveeld in een salade prikken en geen enkele calorie binnen willen krijgen.
Nee.
Want dat is iets wat we niet aanbevelen wij van Mangiare.
Nee.
we gaan de sausen proeven, want dat is ook een mooi verhaal. Susha Dun Hui is hier. Zij is de drijvende kracht achter Togo Dun Yong. Een van de bekendste Chinese supermarkten in het hart, of Aziatische moet ik zeggen, van Amsterdam Chinatown. Ouders van jouw man zijn in 1957, 58, zei je, hè?
Ja, begonnen. Eigenlijk zijn grootvader is het begonnen in 59. En de ouders van Kim Ping, die hebben het ergens in de jaren 70 overgenomen.
Ja. En nu is het inmiddels een enorm Aziatisch warenhuis, zou je bijna wel kunnen zeggen. Hè? Met potten, pannen, verse groenten, een kookstudio, alles erop en eraan. Je groeide, we hadden het er net al over, in het Chinese restaurant van je ouders. Dat was dan echt zo'n klassieke Chinees waar wij allemaal groot mee zijn geworden. Maar ik neem aan dat de gerechten van de Chinees, die aan ons werden verkocht, dat die misschien niet thuis bij jullie op het menu stonden, of wel?
Je bedoelt de babi pang voor Yonghai?
Inderdaad. Met de rode saus? Met het stokje in de beker?
Ze stonden niet bij ons op het menu, maar ze waren wel favoriet bij sommige broers of zussen.
Oh ja. Het
is wel eten waar we ook wel zelf groot mee zijn geworden. Maar omdat het ook heel makkelijk was om het gewoon even in de keuken op te halen.
Maar ook de traditionele Chinese keuken. En dan bedoel ik de niet ver-Europese gerechten.
Ja, maar dat wij aten als Chinees zijnde eet je minimaal 2 keer per dag warm. En wij kwamen vanuit school, kwamen in de middag gewoon thuis om te lunchen. En toen aten we ook warm. En dat was dan gewoon het eten wat je zeg maar, wat echt regionaal uit China is.
Ja.
Dus dat is dan, nu heet het dan specialiteit. Maar thuis heet het gewoon het eten wat we van thuis kennen.
Ja, precies.
Ja.
En ook net zo lekker, of?
Niet per se.
Nee,
het kon ook heel. Nou, zeg maar, het gebied waar mijn ouders vandaan komen, daar doen ze daar gebruiken ze wel vrij vlakke smaken. Dus het is wel veel gekookt, gesmoord en niet alles alleen maar gewokt. Dus het is ook wel een vrij oliearme keuken eigenlijk.
Ja, dat is wel weer prettig.
Ja, eigenlijk wel.
We gaan sausen proeven, sausen uit de Chinese keuken. Wat kun je in het algemeen zeggen over die sausen? Ik heb altijd het idee, nou, er zit in ieder geval zout in.
Er zit in ieder geval genoeg zout in, ja.
Dat is mensen met een nierprobleem, die moeten de Chinese keuken misschien een beetje mijden.
Die moeten deze saus gewoon met mate gebruiken.
Juist, ja. Zo is het.
Ja.
Maar wat is het nog meer? Wat is de Chinese saus?
Chinese saus. Eigenlijk, heel veel Chinese sausen zijn gebaseerd op sojabonen. En dan eigenlijk gefermenteerde sojabonen. Nou, het bekendste is natuurlijk de sojasaus. Maar bijvoorbeeld de hoisin saus is ook gebaseerd op sojabonen. Maar dan met heel veel suiker erbij.
Ja.
En de zwarte bonensaus is ook weer een sojabonen. Maar dan in een hele verre mate gefermenteerd. Zodat die bonen ook helemaal zwart worden. Vandaar ook de naam zwarte bonensaus.
Ja. Ja. Dus eigenlijk komt het min of meer allemaal uit dezelfde familie. De sojaboon.
Klopt.
En daarna is het door de bewerking. Krijgt het zijn geprononceerde smaak.
Maar ook in de mate van de fermentatie. Dus eigenlijk een product wat verder fermenteerd heeft.
Rotten is dat, hè? Ja. Het verrottingsproces.
Ja, fermenteren is eigenlijk gewoon rotten. Ja.
Ik denk ook altijd dat er heel veel garnalen aan te pas komen. Chinese sausen. Of valt dat wel mee?
Nee, niet altijd. Nee, zeker niet. En vooral niet de meest standaard sausen. Die hebben eigenlijk geen garnalenextract. Eigenlijk uit de Thaise keuken, daar ken je de vissaus van. Dat is op basis van anchovis. Maar Chinese sausen hebben, behalve dan de XO-saus, eigenlijk geen garnalen.
Nee. We hebben de instapmodellen sausen hebben genomen. Dus sausen die we heel veel tegenkomen in de Chinese keuken.
Ja.
De eerste is een hoisin saus.
Ja.
Nou, je zei al, er zit veel suiker in. Dat is ook heel toegankelijk, hè?
Ja, het is inderdaad een hele laagdrempelige saus. Inderdaad vrij zoet. Maar ook een saus die heel goed past bij vleesgerechten eigenlijk. Dus eigenlijk bij varkensvlees of bij kip. Het is een hele makkelijke saus om vlees mee te marineren.
Bij eend.
Daar is de eend weer. Is die links op het proefbordje, charmante assistente Francie? Reken maar van yes. Ja, ik dacht het al. Ik dacht al dat hij er zo uitzag. Nou. Want we gaan hem ondertussen even proeven. Het zal wel een beetje afgekoeld zijn, maar...
Ja, nou, de hoisin saus is eigenlijk... iedereen die wel eens die Peking eendflesjes heeft gegeten...
Ja.
Dan proef je eigenlijk voornamelijk de hoisin saus. En dat is ook een gerecht als je die thuis bijvoorbeeld serveert. Iedereen houdt ervan. Maar het komt ook heel erg door die hoisinsaus weer. En het, natuurlijk dat vleesgevonden eend is lekker. Dat dunne pannenkoekje is natuurlijk lekker erbij. Maar de smaak wordt heel erg gecreëerd door de hoisinsaus.
Ik heb wel eens ergens geroepen van... God, zou het toch leuk zijn als we die saus allemaal zelf gingen maken?
Daarom.
Maar toen werd ik echt heel hard uitgelachen.
Ja, daar zou een Chinees nooit aan denken, denk
nee,
ik. Nee,
nee, nee. Maar jij leg me eens uit hoe dat werkt dan.
Ik zou het niet kunnen.
Ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen.
Nee, ik zou het niet kunnen.
Maar wat is het zo ingewikkeld, jongens?
Ik denk ook wel dat het een geheime receptuur is.
Ja.
Het is het fermenteren.
Maar dat noem ik een uitdaging.
Ja, ja. Maar ik zou niet weten, zeg maar, waarom. Bijvoorbeeld, je hebt ook zoiets als taochow. Dat kennen ook vrij veel mensen. Dat wordt ook bijvoorbeeld in de Surinaamse keuken gebruikt. Dat is ook een bonensaus, maar die is wat meer bruinig. Wat maakt taochow nou in smaak anders dan hoisinsaus? Want het is allebei op sojabonen weer.
Ja.
Het is niet alleen maar het zout of het suikergehalte. Het heeft meer. En bijvoorbeeld hoisinsaus... combineert ook heel goed met vijf kruidenpoeder. Dat is weer een hele typische Chinees kruid. Eigenlijk samengesteld uit vijf verschillende kruiden.
Ja, een melange eigenlijk.
Ja, en als je bijvoorbeeld Peking eend eet... die Peking eend is vaak gemarineerd met vijf kruidenpoeder... en wordt verder weer op smaak gebracht met hoisinsaus. Het is een hele goede combinatie.
En je hoeft dat helemaal niet zelf te maken, begrijp ik dan?
Nee,
dat is een onmogelijke opdracht.
Ik denk dat je dan naar iets werkt wat je eigenlijk in de winkel kan kopen.
En misschien met een betere smaak.
Ja.
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 Ja. Zijn
maar
er veel...
goed, als ketchup is natuurlijk ook zoiets.
Ja, maar dat wordt wel zelf gemaakt.
Dat wordt wel zelf gemaakt. Maar dat,
ja, maar ik denk dat ketchup is een stuk makkelijker. Is echt een stuk makkelijker.
Maar heb je het wel eens geprobeerd? Heb je wel eens geprobeerd om inderdaad die...
Nou, hier zo, wat voor me opvalt, in Nederland eet je de Peking eend, dus met die pannenkoekjes, met die komkommer en die lentehui, die eet je met die hoisinsaus. Maar in Hongkong heb ik een leren eten met plumsaus.
Ja.
Peren
is van peren,
pruimen. Ja, van pruimen. En die saus, die zou ik echt graag een keer echt willen leren maken. Want die vond ik zo fantastisch. Die is nog duizend keer lekker als in hoisin is al lekker. Maar die plumsaus is echt magisch. Alleen, iedereen heeft daar zijn eigen recept voor. En ik ging dan altijd gelukkig naar een van de beste van Hongkong. Die zat in de Mandarin, in de oude Mandarin. In Manhua. En die had die hebben daar die pancakes met die saus. En iedere keer denk ik van, ik moet dat recept hebben. Dit moet ik gewoon hebben. Voordat ik dood ga, wil ik dat gewoon een keer gemaakt hebben.
Dit is het fanatisme van een chef met twee Michelinsterren. Die krijgen dit soort gekte in de kop. Soetja, die eerste die we nu proeven, hè? Want jij proeft denk ik echt wel heel goed het verschil... tussen een goede en een slechte hoisinsaus bijvoorbeeld.
dat is een lastige
Kom op,
vraag.
Je bent onze steun en toeverlaat.
Ja.
En je bent de enige Chinees
nou,
in ons midden.
Het is eigenlijk het merk wat we voor ons hebben staan. Dat is eigenlijk het sausmerk uit Hongkong. En deze bevalt ook prima. En er zijn wel natuurlijk meerdere fabrieken die hoisinsaus maken. Maar ik krijg ook veel feedback van de mensen die bij ons in de winkel gewoon kopen en zo. En dan hoor ik bijvoorbeeld een Vietnamees merk. Want in Vietnam gebruiken ze ook veel hoisinsaus. Dat doen ze in de pho, in de Vietnamese noedelsoep, in de beefsoep. En dan zeggen ze, die hoisinsaus is heel kleverig. Dat heeft een hele andere structuur. Dus nee, dat vind ik niet lekker.
Iedereen heeft daarin gewoon heel erg zijn voorkeur. En dat heeft ook met de afkomst van de saus te maken eigenlijk. Ja.
Ja.
Die tweede saus die we proeven. Ik heb dat al op, want daar zat ook wel echt iets heel lekker. Dat had jij meegenomen, denk ik. Hè?
Ja, dat is ook wel een... het is een iets van minder bekende saus. Maar het is wel ongelooflijk lekkere saus. En dat komt...
XO-saus,
ja.
Ja, wat is het precies?
XO-saus is een saus op eigenlijk niet zozeer heel sausrig... maar het is een meer soort van... wat je eigenlijk ziet zijn allemaal gedroogde garnaaltjes... en een structuur van gedroogde Sint-Jacobsschelpen. En met eigenlijk in een laagje olie. Nou, dat is gebakken met natuurlijk veel knoflook en shallotjes. Ja. Het heeft heel veel smaak. En dat komt eigenlijk door die gedroogde zeevruchten.
En het geeft dus ook heel veel smaak af op de gerechten die je ermee maakt, hè?
Ja, eigenlijk als je de gerechten meemaakt, dan wat je dan doet is... We hebben het nu bijvoorbeeld op een beetje Chinese choisan, Chinese groenten. is het ding zelf moet vrij neutraal zijn. En dan die XO-saus, die geeft het extra smaakje er eigenlijk aan.
Je ziet het heel veel nu in de Nederlandse keuken ook. In Nederlandse restaurants met een Franse keuken of met een semi-Franse keuken.
XO-saus?
Ja.
Ja, ik gebruik alleen de olie.
De olie van de saus?
Ja, de rest, dus het garnituur, ja, dat klinkt een beetje bizar, maar het garnituur, dat gooi ik door het personeelseten, door de nasi.
Oh ja, heel lekker.
Zeggen ook altijd, personeelseten is het lekkerste. Ja. Oh, en de olie schep je af en die gebruik je?
Ja, die olie die heeft zo'n rijke smaak, zoals ze noemen dat umami. En dat, het gaat alle kanten op. En als je daar een dressing van maakt, ik noem dat altijd een dressing met spierballen, dan krijg je dus echt iets moois. Echt iets wat echt power heeft.
Knockout. De derde saus die we gaan doen, die zit weer met noedels. Dat is de zwarte bonensaus.
Ja.
Zwarte bonensaus is geloof ik ook vrij sterk van smaak.
Ja.
Wat is het precies? Nou, waarschijnlijk iets met zwarte bonen.
Ja. Het zijn inderdaad die hele zwarte boontjes. En die,
kleine boontjes, hè?
Ja, het zijn kleine boontjes. En die worden ook gefermenteerd met vrij veel zout. Dus ze zijn zout. De saus is zelf vaak ook vrij zout.
Ja.
Het ligt heel hoog in de smaak. Maar zeg maar, je hebt er ook wel vrij weinig weer voor nodig om een gerecht mee op smaak te brengen.
En je doet gewoon, bij wijze van spreken, een theelepel in je noedels.
Of in je soep. Of in je roerbakgerecht met kip en paprika bijvoorbeeld. Natuurlijk is zwarte bonensaus heel erg bekend van de gestoomde oesters. Gestoomde oesters met zwarte bonensaus. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Dat is het klassiek gerecht, hè?
Ja. Dat is een klassiek gerecht vanuit Zeedijk. Ja.
Maar dan komt er dat ziltige van de oesters. Dat komt samen met dat enorm hoog op smaak. Op smaak smaak van zwarte bonen.
Ik denk door dat gefermenteerde weer. Dat dan eigenlijk inderdaad met het ziltige van de oester. Wat een hele mooie combinatie vormt.
Ja. Er is zoveel te ontdekken aan de Chinese keuken.
Ja, er is. Ik denk dat Chinezen doen, denk ik, zeg maar, die creëren gerechten zonder het echt te weten wat ze precies doen. Ze doen het meer op gevoel. Ik denk dat de Chinese chef in het algemeen ook niet zijn gerechten, de recepturen uitgeschreven heeft. Ze doen het gewoon een beetje op gevoel, een beetje lepeltje hier, lepeltje daar.
Dat klopt. Ja.
En dan tot de hyperste verfijning, hè? Want daar gaat het uiteindelijk wel om.
Het is echt wel gewoon weten hoeveel je van iets moet toevoegen tot de perfecte smaak te komen.
Toch wil ik een heel klein pleidooi doen voor de lumpia. Nee, serieus. Ik ben groot geworden met de lumpia.
Ja, ik ook bijna.
De lumpia. Mijn ouders waren laatst zoveel jaar getrouwd. Dag papa en mama. En die hebben gewoon te feestelijk een lumpia gehaald en met z'n tweeën gedeeld. Ja. En dat geeft ook wel aan dat er toch ook hele mooie kanten zaten aan dat soort gerechten.
Nou, zal ik eens zo vertellen dat mijn schoonvader, Henk Odun, die zit waarschijnlijk nu gewoon ook te luisteren. Maar als hij Chinees gaat afhalen, dan moet er altijd een lumpia bij. Ja. Want dat is toch een van zijn lievelingsgerechten.
En dan niet van die kleine lumpia's.
Nee, hele grote,
avondvullende lumpia's.
Ja.
Je kunt naar het Waldorf Astoria gaan, natuurlijk.
Ja. Je kan ook gewoon een lumpia halen,
of
bedoel je?
Gewoon een lumpia. Hoppatee.
Ik wilde nog even iets zeggen, omdat inderdaad er nu net als we het dan over recepten hebben en over Chinees koken, wat mensen altijd best wel ingewikkeld vinden die daar niet mee groot geworden zijn. Is dat Fuchsia Dunlop net met twee boeken is gekomen. Nu net de Shanghai keuken. Mensen worden er heel blij van. Het is echt
omdat
goed
het opgeschreven is.
Die schrijft het ook echt goed op. En die komt benadert heel erg dicht bij de smaak. Zoals het bedoeld is ooit.
Ja, we gaan ook nu even door naar Ken Hom. Want die man, dat is een televisiekok. En die heeft ook heel erg veel gedaan voor de emancipatie van de Chinese keuken buiten China.
Ja.
Want hij was op tv met zijn smol. Daar komt het eigenlijk op neer.
Het is een Chinees-Amerikaan die bekend is geworden door de BBC, oftewel de Engelse televisie. Hè? Dat is wel het grappige aan deze manier.
Hij is begonnen en toen pas
Hij is begonnen in Amerika. Hij is geboren in Amerika. Zijn ouders kwamen uit het Kantonese gedeelte van China. Ooit naar Amerika geëmigreerd, naar Tusken in Arizona. En hij is daar geboren. En zijn vader is overleden toen hij pas 8 maanden oud was. Dus hij is met zijn moeder samen groot geworden. En die is met hem naar Chicago verhuisd. En in Chicago had zijn oom een restaurant.
Mm-hmm.
Waar Ken Hom op 11-jarige leeftijd ging helpen in de keuken. Zijn oom was een Chinees. En daardoor kwam hij nog meer in de Chinese keuken thuis. Maar het was ook zo dat zijn moeder vond. In Amerika krijgen alle kinderen
uur op school te eten. Voor de lunch, hè, wat weet je, al die verhalen met die vieze grote hamburgers en dat soort dingen. Zijn moeder vond al dat hij niet goed te eten kreeg. Hij is in 1949 geboren, dus we praten echt wel over een tijd geleden. Toen vond zij al dat haar zoon Ken niet goed te eten kreeg. Dus ze is naar, ze gaf hem al Chinees eten mee naar school. In zijn lunchtrommel. Hij is bij die oom gaan werken. Hij is op een gegeven moment kunstgeschiedenis gaan studeren. Wat grappig, dat is een veel voorkomende combi, hè? Mensen die in de culinaire wereld groot zijn geworden, die kunstgeschiedenis hebben gestudeerd. Dat viel mij opeens van de week op toen ik dit weer las.
Dit dwingt tot nader onderzoek.
Ja, dit dwingt tot nader onderzoek. Daar moeten we eens eventjes ons in gaan verdiepen. Waar die link ligt dan? En op een gegeven moment gaf hij om zijn studiebeurs aan te vullen financieel, gaf hij Italiaanse kookles aan medestudenten. Italiaans, dus niet Chinees. Want hij vond die Italiaanse keuken dus duidelijk meer voor studenten gericht. En dat beviel hem ook wel. Later is hij dus ook Chinese kooklessen gaan geven. Dus wel degelijk vanuit zijn roots ook daar bekend mee geworden. En hij is van het een kwam het ander.
Kantonese voorouders.
Op een gegeven moment was hij leraar op de Culinary Academy of California. Chinees leraar. En volgens mij is het daar geweest dat Mother Jaffrey, een andere bekende dame uit de BBC-televisiewereld, die over de Indiase keuken alles wist, dat Mother Jaffrey hem ontdekt heeft en heeft gezegd, jij moet naar de BBC komen en Chinese kooklessen voor de BBC gaan doen. Hm. Nou, en toen is hij losgegaan, hoor.
Toen is hij losgegaan. Ja. Die man is in de jaren 80, heeft hij... Is hij al begonnen?
Van de Chinese Cookery, dat was in 1982. Alleen al van dat boek, van die serie, zijn 1,5 miljoen exemplaren verkocht.
Ja, maar hij is ook beroemd geworden met zijn wok.
Hij heeft de wok naar West-Europa gebracht, zeg ik altijd.
Maar dat zeg je altijd, maar is dat ook waar?
Ja, is ook waar.
Ja, dat vind ik dan wel handig.
Maar het grappige is dat...
Nee, maar ik bedoel, er was al lang toch een wok in Nederland.
Ik kan me namelijk nog herinneren ook dat ik een wok ben gaan kopen, en serieus 35 jaar geleden, toen hij op televisie was, dat ik een plaatstalen wok... Nou, ik weet niet of ik hem toen al bij jullie in de winkel waren.
Ik wil wel zeggen. Ik heb een plaatstalen wok gekocht.
Nou, wat kost zo'n ding? 15 euro?
Ja, nu iets meer, maar...
Die heb ik nog steeds, 35 jaar later. En het is de pan die ik het allermeest gebruik in mijn keuken.
Kennen jullie deze Ken Wok 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 ook?
Nee, het was geen Ken Hom Wok, hoor. Want ik heb een plaatstalen wok. Nee, hoeft helemaal, zijn naam hoeft er echt niet op te staan. Betaal je meteen veel meer.
Is dit raar sociaal? Want jij kent deze. Je hebt allemaal spullen in je zaak.
Ja, wij hebben natuurlijk de traditionele Chinese wok van plaatstaal. Ja. Wat eigenlijk gewoon ordinair ijzer is.
Ja.
En wat ook echt het allerbeste werkt. En we hebben ook de Ken Hom Wok. Ja.
En waar zou jij voor kiezen?
Die hebben een aanbaklaag, toch?
Die hebben een anti-aanbaklaag, ja. Nee,
voor mij heel handig, maar een Chinees wil
deze
dat niet.
Ze zijn heel mooi gesteld en ze zien er heel strak uit. Maar nee, de Chinese woks die gewoon echt gewoon heel plat eruit zien, die zijn er gewoon
de meest simpele.
Het beste, ja.
Die lekker verroesten na een poosje.
Heb jij er ook zo eentje?
Ja.
Dus je hebt ook niet gekend.
Ik moet hem helemaal oppoetsen.
Maar dan moet je nog wat ouder worden. Echt waar, dat is het. Ja, want die van mij, die heb ik gewoon echt al 35 jaar. Die is zo ingebrand.
Dit gaat over nostalgie. Dit is eigenlijk, het gaat niet over kwaliteit, dit gaat over nostalgie. Maar we gaan ook even Ken Hom proeven. Niet de man zelf, gelukkig. Hij is voor zijn maat. Had best een stukje afgemogen. Maar we hebben nu een gerecht van Ken Hom, toch?
Ja, nou, het leuke is, Ken Hom is natuurlijk een televisiechef. Dus op YouTube vind je ook heel veel filmpjes van hem. Ja. Oh. Filmpjes waarin hij nog zijn oorspronkelijke haarkleur heeft. Tot en met dat prachtige grijs wat het nu is.
Ja.
En wat mij opvalt door de jaren heen, bij ieder filmpje geeft hij aan hoe je die wok moet gebruiken. En dat hij heeft daar dus een engelengeduld mee om ons dat steeds weer uit te leggen. Dat je dus in het begin, toen hij bij kookprogramma's kwam en hij zette een wok neer op de pan, dan eisten de producers dat er een brandweerman bij kwam, omdat ze bang waren dat er vlam in de pan zou komen. Ja. Omdat hij een pan op het vuur zette zonder er iets in te doen. Maar dat is de key van een goede wokmaaltijd, volgens Ken Hom. Hij moet echt gloeiend heet zijn, die wok. Dan gaat er de olie erin. Arachideolie gebruikt hij het liefst, want dat kan lekker heet worden. En als dat gaat roken, dus dan heb je het echt over gloeiend heet, dan gaat je eerste ingrediënt erin. En dat is, en dat vond ik ook best gek eigenlijk, knoflook. Grof, fijn gesneden knoflook.
Maar want jullie schudden jullie
je bent heel bang als je zo'n hete olie hebt, dat meteen die knoflook verbrandt. Maar nee, 10 seconden heb je de tijd, zegt Ken Hom. En dan gaat je volgende ingrediënt erbij. Maar dan is die hele smaak van die knoflook helemaal in die olie gegaan. Ja. Mm. En het leuke van Ken Hom, zijn manier van recepten aan ons gewoon stervelingen uitleggen, is dat hij dus van alles wat hij doet vertelt waarom dat zo is, zodat je het ook kan toepassen in allerlei andere gerechten. En dit is gewoon een heel simpel geroerbakt mie-gerecht met een paar hele simpele groenten die je gewoon bij de supermarkt kan vinden.
Dan hebben we het over paprika.
Paprika, peultjes, lenteuitjes en worteltjes.
Ja.
Maar hij besteedt heel veel tijd aan hoe je die vervolgens moet snijden. Dat worteltje, die peultjes en de paprika moeten eigenlijk allemaal staafjes zijn van min of meer dezelfde omvang. Want op die manier heb je ook de kooktijd goed. Kan je die kooktijd ook goed inschatten. En dan gaat het hardste ingrediënt er het eerst in. Dat is de wortel. Ja. Dan de peultjes en dan de paprika. Eigenlijk de paprika op het laatst. Want die,
hoeft maar even.
Die hoeft maar heel eventjes. En dan de andere smaakmakers naast knoflook wat erin gaat is lichte en donkere sojasaus. Lichte sojasaus om het zoutgehalte, donkere sojasaus voor de kleur. En een lepel rijstwijn.
Dat is het.
Ja,
heel veel van de was doen.
Ja. En dan gaat er een snufje zout, een snufje witte peper en een snufje suiker ook in.
Ja. Laten we even hier naar kijken, naar dit gerecht. We hebben het geproefd. We zitten hier allemaal te eten. We kunnen daar van alles van vinden. Maar ik ga. Ik begin bij Susha.
Ik vind het heel smakelijk. En het smaakt eigenlijk zoals een Chinees hem zou maken.
Echt,
Ja, vind ik echt.
Ik ben ook onder de indruk. Ja.
Hij is ook heel droog gebakken.
Want dit is de grap, toch? En dan nu de klap.
Nee, het is absoluut goed gedaan.
En je hebt ook gezien onder welke omstandigheden dit gedaan
is. Ja. Ik heb gelukkig een foto. Ja.
Want in ons fornuis, dat past goed in de achterbuurten van de verre binnenlanden van China. Ik bedoel, we hebben niet veel faciliteiten, maar hij smaakt Chinees.
Ja.
Dus dat is het grootste compliment.
Ja, de instructies van Ken Hom zijn gewoon heel goed te doen.
Ik wil het feest niet bederven, maar ik dacht misschien kan hij iets hoger op smaak. Maar ik ben dus een sub.
Nou, dit is maar een klein hapje, maar als je een heel bord vol eet, dan is dat gewoon goed van smaak.
Ja, dus dan overvoer je jezelf als je te veel.
Ja, dan is het een killer, zoals ze het noemen. Dan is hij te hoog in zijn zout, zeg maar. En nu is het goed.
En je proeft zo precies ook die bite van die peul is precies goed. Ja,
het lijkt me ook een heel kindvriendelijk gerecht, eerlijk gezegd. Juist omdat hij vrij rustig van smaak is.
Ja.
En ik kan me voorstellen, als je warm luncht bijvoorbeeld, een kind komt uit school, dat je dit makkelijk.
Onze jongste bediener die gaat vanavond op vleugels naar huis. Je hoeft helemaal niet meer te fietsen. Het is gewoon geregeld.
Ik kan weer onder mijn dekbedje vandaan komen en
gewoon weer gewoon met de mensen zijn.
Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat je dit elke avond maakt.
Nee, het was vandaag voor het eerst.
Susha, wat ongelooflijk lief en leuk. En nou. Echt, ik vind het ook heel leuk voor jou, Janneke.
Ja, en op Twitter kunnen onze lieve luisteraars @jongstebediende, dat is mijn persoonlijke accountje, zien hoe het eruit ziet.
Ja, want jij denkt, ik ga nu meteen cashen ook.
Precies.
Oké, we krijgen een hele leuke mail van George Kuster. Die zegt, ik heb de geweldige beelden van A Bite of China van Ken Hom gezien. En een Chinese versie zonder ondertiteling. De beelden spreken voor zich. Ik moet ook nog even zeggen dat we zometeen Bureau Buitenland om 8 uur krijgen over de NAVO die verwikkeld is in de ruzie. Over honderden miljoenen euro's. Ik denk dat het dollars zijn. Presentatie Naida Arungzeb. Dat was het. We zijn er over 2 weken weer. RadioMangiare.nl is onze site. Wat hebben we nog meer? Hashtag RadioMangiare. Het jongste bediende. Nu kun je nog gewoon contact met haar hebben, hoor. Want die gaat er naast de schoenen. Dankjewel voor jullie komst.
Graag gedaan.
Dankjewel. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Kwesties. December is een maand van geschenken. Maar is een kerstpakket nog van deze tijd?
Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Sommige werkgevers vinden van niet. En dat leidt tot ongemak. En de boze zwarte vrouw, de elitaire witte man. Iedereen wordt in een hokje gestopt en veel mensen zijn dat zat. Moet de hardnekkige hokjescultuur omver. Het debatprogramma Kwesties. Zondagavond van 8 tot 9.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vraag Sinterklaas wat DHB Plus is en je hoort...
Dat is toch die nieuwe app waarmee ik alle verlanglijstjes kan downloaden.
Nou, nee. Maar het is wel het ideale cadeau voor de feestdagen. Want met een DAB Plus digitale radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus wil je dit jaar origineel voor de dag komen? Vraag of geef dan een radio met DAB Plus. De digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl.
Wij zorgen dat jij kunt blijven spelen. Wij zijn Bucks Music, de grootste muziekwinkel van Nederland. Bucks Music. We support your stage.
Gaan we verder met agenda punt 41 sub B. Met zeg, betrekking tot de stand.
Wordt het niet eens tijd voor nieuwe vrienden? Die vind je hier volop. Right now in Curaçao. Dolfijnen, schildpadden, flamingo's en heel veel relaxte mensen. Kijk snel op curaçao.com. We wachten op je.
Iedere dag staan er meer dan 400 specialisten voor je klaar. Kom naar een van onze muziekwinkels of ontmoet ze op Baxshop.nl. Bax Music. We support your stage.
De nieuwe Snoeks ligt nu in de winkel. 600 bloedmooie pagina's vol spannende kunstfotografie en internationale reportages over design, lifestyle, dans, sport en architectuur. Snoeks, altijd anders, altijd verrassend. Kijk op snoeks.nl.